Helemaal Mentaal. De podcast waar we in gesprek gaan over mentale uitdagingen waar jongeren mee te dealen kunnen hebben.
Armoede is vaak een gevolg van slechte keuzes. Wat denk jij, Els? Wat denk jij?
Ik vind het best wel een lastige. Ik denk het wel ergens. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Armoede is vaak een gevolg van slechte keuzes. Is dat zo volgens jullie of niet? Ben heel benieuwd.
Ja, in de basis maak je natuurlijk altijd je eigen keuzes. Maar of daardoor armoede, dat je dan de armoede in komt door die keuzes, vind ik een lastige hoor. Want als je kijkt naar hoeveel mensen stress ervaren en dan juist verkeerde keuzes maken wat met armoede hebben te maken. Mm-hmm. Dan kun je je afvragen of die mensen dat echt, of ze daar ook echt zelf voor kiezen.
Mm. Of het een bewuste keuze was.
Ja.
Doe, hoe zie jij het?
Ik denk dat niemand opstaat met het idee, goh, ik ga vandaag mijn leven vooral aan arm worden. Nee. Ik denk dat dat niemands eerste intentie of insteek is. Nee. Ik geloof wel dat sommige keuzes ervoor zorgen dat het wellicht erger wordt. Maar ik geloof ook dat het heel vaak een kettingreactie is of een sneeuwbaleffect. Dus dat je ergens iets mee wilt oplossen of er in het begin de ernst wellicht niet van inziet. En dat het uiteindelijk eigenlijk uitrolt op iets veel groters waar je geen controle meer over hebt.
Ja, mooi. Ja.
Jij hebt aanvulling wel, ja, ik denk dat ik het op zich wel kan vinden. Want toen ik me eerst zo las, denk ik van ja, volgens mij is het inderdaad uiteindelijk een gevolg van dat je soms aan dingen geld uitgeeft wat je misschien beter niet kan doen. Maar nu ik jullie zo hoor, denk ik dat het wel meer heeft te maken met, is het daadwerkelijk de kern van het probleem, zeg maar? Of is het eerder een gevolg van bijvoorbeeld van een kopingstijl of dergelijke? Dus ik ben wel een beetje bijgedraaid.
Nou, hebben jullie nu al goed gedaan. Hey, we zitten hier vandaag in gesprek. Ik denk een belangrijk gesprek over armoede, over schulden. En over alles wat daarmee te maken heeft. En we zitten hier met Do en met Kenny. Do, om met jou te beginnen. Jij bent ervaringsdeskundig. Ook betrokken bij de gemeente veel. En werkzaam bij Vidar in de wijk.
Ja.
Zou je nog iets kunnen aanvullen over jezelf, wat jij kwijt wil? Wie je bent, waarom je hier zit?
Ja, ik ben 32 jaar. Ik ben heel jong in de schulden geraakt. Doordat ik een slechte relatie heb gehad. Dus niet zoals veel andere jongeren, wat vaak door school en dergelijke komt. Ik ben eigenlijk een beetje thuis weggevlucht van de situatie daar. En daardoor ook jong een relatie ingestort, jong moeder geworden. En met 19 zat ik al in de schuldsanering. Dus ik heb wel heel jong bepaalde schulden meegemaakt. En uiteindelijk heb ik me daaruit weten te trekken, zowel uit schulden als uit de relatie. En daar heb ik ervoor gekozen om er iets positiefs mee te doen. En ben ik uiteindelijk gestart bij de gemeente, bij Vidar, onder de rol van andere begeleiden. Terug het werkveld in. En daarna hebben ze mij ook gevraagd om als ervaringsdeskundige in armoede aan te haken bij dergelijke projecten. Omdat ze zelf ook zoiets hebben van, ja, weet je, misschien moeten we degene eens vragen wat er hebben gezeten, wat wel of niet werkt. Dus ik doe het heel graag. En vandaag mag ik hier zijn. Dat is leuk.
Ja, heel fijn dat je er bent. Ja,
mooi.
Dank je wel. En Kenny? Wij kennen elkaar verder niet zo heel goed. Nee, maar wat klopt. Ik weet is dat jij, verbeter me als ik het fout zeg, dat jij bij Kredietbank Limburg werkt.
Ja, klopt.
Je doet iets met schuldhulpverlening.
Ja.
Klopt dat?
Ja.
Je mag zelf verder aanvullen, want zoals je het hoort.
Ik zal hem even aanvullen, inderdaad. Ik werk daar als schuldhulpverlener voor jongeren. Dat is voor ons de doelgroep 18 tot en met 27. Daarbij doorloop ik eigenlijk de trajecten schuldhulpverlening met de jongeren. Dus eigenlijk op zoek gaan naar van welk plan past ook bij jou om schulden op te lossen. En buiten dat doe ik ook preventiewerk. En daarbij kun je denken aan langs scholen gaan, geldlessen geven. We hebben een escape room, een caravan omgebouwd door de escape room waarmee we langs de scholen gaan. Echt superleuk om te doen. Om jongeren ook echt bewust te maken van hey, inkomen, uitgaven, daar moet je iets mee. Zeker als je 18 gaat worden of bent. Maar ook het stukje schulden, om erover te praten en om taboe door te breken.
Mooi werk, denk ik. Ja. Top. Nou, fijn dat jij er ook bent, Kenny. Ik denk dat we een heel mooie duo aan gasten
hebben. Mooie samenstelling
hebben. Ja. Ik ben heel benieuwd naar, naar deze aflevering en naar dit gesprek. Dus goed dat jullie er zijn. Hey, nou, deze podcast gaat over, heet helemaal mentaal, gaat over je mentale gezondheid. Schulden en armoede zijn daar zeker ook aan gekoppeld, aan verbonden. Nou ja, en wij vonden het een goed idee om in het begin van de podcast allereerst eens aandacht te hebben bij hoe zit je zelf erbij vandaag. Hoe is het met je eigen mentale gezondheid op dit moment? Omdat het gewoon heel belangrijk is om dat bespreekbaar te maken. En we willen daar graag een voorzet in geven. Dus mag ik bij jou beginnen, Hein? Hoe zit jij erbij?
Tuurlijk. Ik moet zeggen dat ik deze keer eigenlijk best wel lekker bij zit. Ja.
Je zegt het alsof het heel...
Nee, ook voor de luisteraar misschien. Want de vorige keer, dus voor een beeldvorm van de luisteraar ook, dat is ongeveer 2 weken geleden. Toen zat ik hier en toen gaf ik aan van, nou, eigenlijk niet zo heel erg top. Gaf toen ook niet zo goed aan waar dat aan lag. Maar op zich, op dit moment is ik er best wel lekker bij. Ondanks dat het inderdaad nog steeds wel wat speelt. Voor de context, mijn vader heeft een hersenbloeding gehad, een herseninfarct gehad. En die, dus daar gaat het op dit moment niet zo goed mee, is veel van zijn geheugen kwijt. Ja. En dat heeft wel een bepaalde impact gehad op ons. En dat is dus iets waar ik de laatste weken veel mee bezig ben geweest. Maar nu, omdat ik ook op dit moment ook wat meer mijn eigen grenzen weer probeer aan te geven, en ook voor mezelf probeer te zorgen, merk ik wel dat dat veel... het is eigenlijk wel lekker erin zit, ondanks dat nog steeds wat dingen spelen. Dus weekendje Antwerpen geweest met vrienden, dat is ook lekker. Dat is ook goede afleiding. Ja, precies. Ja. Dus, dus ik zit er best lekker. Ik zit lekker in de wedstrijd vandaag. Ja. Jij, Els?
Ja, ik eigenlijk ook wel. Ik voel me goed. Het zonnetje schijnt nu. Ik doe altijd goed. Ja. Nee, ik heb eigenlijk, zit er eigenlijk gewoon lekker in. Lekker aan het werk. Dingen doen die ik leuk vind. Thuis gaat het goed. Dus dat is mooi. Ook wel eens anders, maar nu is het goed.
Op momentopname toch?
Alles is zeker altijd op momentopname. Dus de volgende keer dan is het misschien wel weer anders. Maar nu is het goed. Kenny, mag ik jou vragen, hoe zit jij erbij vandaag?
Nou, ik zit er eigenlijk heel goed bij. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook wel echt een heel goed gevoel heb. De laatste tijd al. De werk is druk, dat merk ik wel. Ergens is dat goed, maar ook weer niet goed. Want het is fijn dat wij heel veel mensen kunnen helpen. Maar het moet ook te doen zijn. Dus dat vind ik wel nog een beetje een moeilijke balans op dit moment. Maar buiten dat ben ik echt tevreden. Dus, ja.
Mooi. Fijn. Doe?
Ik zit er goed bij. Ik heb net 2 weken vakantie gehad. Die had ik ook wel nodig, moet ik toegeven. Ik ben naast mijn werk op dit moment nog bezig met een soort turbocursus. Die ook te maken heeft met het stukje ervaringsdeskundige. En het is wel een hele intensieve cursus. Het is, normaal zijn het opleidingen die kunnen zelfs een paar jaar duren. En dit is eigenlijk gepropt in 8 weken, 2 dagen per week. Dus het is wel heel intensief. Gelukkig mag ik daar wel een hotel voor boeken, omdat het in Utrecht is. Dus dan mogen we wel overnachten daar. Maar het is wel gewoon naast mijn werk en een van de dagen is mijn vrije dag. Dus het is wel even aanpoten en even doorknallen.
Ja.
Dus ik had ook bewust gezegd, toen die pauze tussen de opleiding zat, van dan neem ik ook even 2 weken en zorg ik dat ik mijn huiswerk kan doen bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
Maar dat heeft me wel een nieuwe energie gegeven. En vandaag eigenlijk de eerste werkdag en gelijk vol erin.
Ja, mag je gelijk hier aanschuiven zo? Met een microfoon voor je neus en een camera op je.
Nou ja, het is aan de andere zijde. Normaal start ik meestal de helft van de tijd om 8 uur. Nu hoefde ik pas rond 8:45 de auto in. Dus ik voelde toch eens een beetje relaxed op starten.
Eigenlijk heel relaxed, ja.
Dus prima. Ik zit er lekker bij. Lekker energiek weer terug.
Fijn. Om te horen.
Ja. Goed. Ja. Hey, we waren deze aflevering zo een beetje voor aan bereiden en aan het kijken van nou, wat is er nu actueel en dan vooral onder de jongeren. En wat we toen tegenkwamen, toch Hein, was dat 1 op de 3 jongeren vaak achteraf betaalt, maar ook bang is voor schulden. Is het iets wat jullie vaker horen, waar je ervaring mee hebt of waarvan je dacht, dit zit inderdaad vaker in mijn... In mijn werk? Ken jij Knikdal?
Ja. Ik ben benieuwd. Ja, herkenbaar beeld. Wat wij heel vaak zien de laatste tijd, maar eigenlijk al een paar jaar geleden zag ik dat heel vaak, is dat heel veel gebruik wordt gemaakt van achteraf betalen.
Mm. Ja.
Er wordt altijd standaard gedacht aan Klarna, Afterpay. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een Wehkamp, Bol.com, Otto. Ik zie dat echt heel veel. Alleen jongeren ervaren het niet als een schuld. Want ze denken van, ik betaal dat later.
Ja.
Maar we hadden het er net over van, misschien heb je stress, maak je verkeerde keuzes en vergeet je het. En vervolgens vergeet je dus dat te betalen. Kan er een boete op komen of in ieder geval een kassa kosten. Dan kan het erger worden. Dus jongeren missen heel vaak de boodschap van, als ik dit nu koop zonder te betalen, of zonder dat ik het betaal, dat het ook echt... dat er een verplichting achter zit.
Ja.
En dat is wel heel lastig. Dus ik zie dat tegenwoordig bijna in ieder dossier van de jongeren.
Ja, dat heeft er wel...
En als het natuurlijk vergeet, dan kan ook hard gaan. Toch?
Ja,
dan,
absoluut.
Ja.
En ik denk ook dat er vaak geen rekening mee wordt gehouden hoe dynamisch dat jongeren leven. Dus het is vaak school met daarnaast een bijbaan.
Mm.
Alles is onstabiel, dus... Je koopt dat met het idee van, oh, ik kan dat binnen een jaar afbetalen. Maar je weet ook niet wat dat jaar gaat doen binnen je scholing en je studie en je werk. Dus ik denk dat er ook heel vaak, dat die zo in het moment zitten dat ze eigenlijk geen rekening houden met, goh, wellicht heb ik die bijbaan niet meer, want vraagt school te veel.
Mm.
Of moet ik juist een andere baan gaan pakken wat meer bij mijn school aanhaakt. Waardoor dat die stabiliteit en die inkomsten er ook helemaal niet is.
Mm.
En dat ze daar geen rekening mee houden op het moment dat ze zoiets aangaan. En dat ze daar zichzelf ook eigenlijk een beetje mee tekort doen en zich steeds dieper de nest in werken.
Ja.
Zeker als je het aangaat met het idee wat Kenny zegt, het is geen schuld. Want ik kan het toch afbetalen in delen. Dus ja...
Ja, maar anderzijds geven jongeren dus zelf wel aan bang te zijn voor schulden. En bang zijn om grip te verliezen op hun geld. Dus dat is dan eigenlijk wel een bijzondere tegenstelling eigenlijk. Een bijzonder contrast.
Ja, nou, ik denk dat dat ook een momentopname is. Dat als er inderdaad al misschien iets speelt qua terugbetalen... dat er momenten zijn van, hey shit, dit wil ik niet. Maar door juist ook weer die stress die speelt... er op momenten het ook weggestopt wordt.
Ja.
Want wat ik echt dagelijks zie is dat er echt door stress... heel veel verkeerde keuzes worden gemaakt.
Mm.
Maar op het moment zelf is dat voor die mensen een hele logische keuze.
Ja.
En dat is ook het lastige als buitenstaander van... wat moet ik hiervan vinden? Dat is wel een hele moeilijke.
Dan
is het juist goed om samen met die jongeren te kijken van... hey, hoe kunnen we hier iets mee?
Ja.
Ja, en ik gaf hem net zelf ook als voorbeeld. Toen ik zei van, ik heb zelf een iets andere situatie, ben ik in de schulden gekomen als jongere. Maar ik denk dat het ook voor jongeren zelf heel erg een stigma is, dat ze zich heel snel druk maken over het stuk studieschuld.
Ja.
En om dat niet te krijgen, dat ze zich op andere fronten eigenlijk sneller de schulden inwerken. Door bijvoorbeeld zo'n afbetaling bij een Klarna aan te gaan.
Ah.
Of ik bestel me die kleren op de week, maar doe dat op een afbetaling, want dan kan ik wel die school betalen.
Ja, dat ze het misschien verleggen of zo.
Ja, je vult eigenlijk het ene gat en je creëert er op een andere plek weer een ander gat mee.
Ja.
Waardoor dat ze dat eigenlijk niet beseffen van, oké, ik heb geen studieschuld, maar nou creëer ik wel ergens anders dat gat, waar het eigenlijk ook niet hoort te zitten.
Ja, het zou zomaar kunnen, ja.
Ik zit nu ook even te denken, hè, want ik heb ook het idee dat iets van sociale drugs ook wel een rol speelt. Kijk bijvoorbeeld met de nieuwste iPhone of zo. Al je vrienden hebben een nieuwe iPhone. Die is misschien toch iets minder, minder breed, zeg maar. Maar ja, die sociale druk. Denk van, over een jaar lang afbetalen, 40 euro, komt er goed, zeg maar. Is dat iets wat echt daadwerkelijk speelt, zeg maar, die sociale druk?
Absoluut, ja. Wij gaan dus met die caravan, wat ik zei, langs scholen.
Ja.
Een van de onderwerpen is daarvan, hoe word je beïnvloed?
Ja.
En dan hebben we het over TikTok, influencers, reclames. Het wordt steeds slimmer, de reclames. Jongeren hebben het ook heel vaak helemaal niet meer door dat het reclame is. Maar ook heel vaak, je zit in een bepaalde klas en je wil bij een bepaald groepje horen. Dan moet ik een bepaald merk kleding kopen, wat misschien heel duur is.
Ja.
Dat wordt vervolgens besteld, is misschien geen geld voor, dus dan doen we het maar achteraf. Dus dat is heel lastig, want je wil ergens bij horen, dat is op zich niet gek.
Nee.
Maar vervolgens kunnen er wel schulden ontstaan.
Is dat ook iets wat jongeren dan misschien extra kwetsbaar maakt voor het ontwikkelen van schulden. Als ze dus in zo'n situatie zitten waarin ze het gevoel hebben dat ze ergens bij moeten horen.
100%.
Oh ja,
zei 100%. En echt op alle fronten ook. Want ook zichzelf leggen ze druk op, maar ook de druk rondom. Het is schoolverwacht tegenwoordig overal dat je een laptop hebt.
Ja.
Ik bedoel, mijn kinderen zijn pubers. Die hebben in groep 7, 8 al een telefoon. Het gaat helemaal nergens over.
Ja.
En dan ben ik nog een van de latere moeders, zeg maar, die ze dat heeft gegeven.
Ja.
Dus het wordt ook gewoon echt de normale norm gezien.
Ja.
Terwijl het kost wel gewoon allemaal geld. En afhankelijk van waar je vandaan komt, is dat helemaal niet zo normaal dat je het kunt hebben.
Ja.
Dus dan heb je de telefoons, je hebt de laptops. Je moet ook zelfs de oordopjes gaan het erover welke merk dat je draagt en welk oordopjes. En dan heb je inderdaad het stuk kleding, pas je erbij. Maar ook de activiteiten daarnaast. Gaan jouw vrienden naar de bioscoop? Jij wil meegaan naar die bioscoop. Gaan jouw vrienden wat drinken? Of ergens in een cafeetje een broodje halen in de kantine? Jij wil dat ook.
Ja, je dus, wil niet degene zijn die af moet haken.
Nee. En je wil ook niet, vooral niet hoeven zeggen, ik heb het geld niet.
Nee.
Want dan voel je dat stukje schaamte, wat eigenlijk heel omgedraaid is. Want ik bedoel, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar voor mij was het heel normaal dat je gewoon gesmeerde boterhammen mee kreeg naar school.
Ja,
ja, zeker.
Maar ja, het is echt gewoon standaard tegenwoordig dat iemand wat wil halen in die kantine en gewoon al die kleine dingetjes wil doen. En als je al dat samen gaat optellen, ja, dan kom je toch op een behoorlijk lijstje uit. En hetzelfde is dat je ook gewoon een abonnement op je telefoon nodig hebt.
Ja.
Prepaid doe je niet meer. Dus het is ook, iedereen heeft WhatsApp, iedereen is continu bereikbaar. Ook dat kost weer geld.
Ja.
Dus ja, het tikt het heel snel aan.
Het wordt ook steeds duurder of zo allemaal.
Ja.
In vergelijking tot 20 jaar geleden, denk ik dat het nu duurder is om jongeren te zijn.
Ja, absoluut.
En ook makkelijker om dingen te kopen of zo. Ja. Maar, ja.
Nou ja, bijvoorbeeld die abonnementen. Het is ook helemaal versplinterd.
Ja.
Kijk eens naar alle streamingsdiensten.
Ja.
Die zijn. Ik kom jongeren tegen, die hebben wel 10 abonnementen.
Ja.
Ja.
En dat zijn allemaal kleine bedragen.
Ja.
En zij denken van, oh, dat is eigenlijk geen probleem.
Oh, een tientje per maand. Prima.
Precies. Prima. Ja. En dan gaan we eens een begroting maken, een budgetplan. Zo van, wat komt er binnen en wat geef je uit? En vervolgens schrikken ze heel erg. Dus dat is toch altijd wel, ja, ik zeg nu leuk om te zien. Hè? Maar voor hun is het op dat moment niet leuk.
Nee.
Maar je ziet wel echt zo'n moment van, oh, ik geef toch wel meer uit dan dat ik dacht.
Het sluipt er ook wel in die manier natuurlijk.
Ja, absoluut. Ja.
Ja, en ik denk ook alles is digitaal. Ook met pinnen bijvoorbeeld. Geef een paar euro uit hier, geef een paar euro uit daar. En je hebt het niet in de gaten hoe snel dat het eigenlijk weggaat allemaal. Terwijl als je echt fysiek gewoon zoals vroeger 20 euro bij je hebt, dan zie je die 20 euro slinken. En dan ga je sneller nadenken, weet je, laat het broodje maar zitten. Ja. Of ik ga de volgende keer wel mee. Maar dat maakt ook dat je echt geen beeld erop hebt. Dus ook zoals Kenny zegt, met die paar abonnementen van een paar euro. Ja, dat lijkt een paar euro, maar zodra je alles bij elkaar gaat optellen, wordt het in één keer een groot bedrag.
Ja.
Ja, daar ken ik wel in. Ik had laatst een tweedehands fiets gehaald van mijn vriendin. Maar die was via Marktplaats, dus die wilde per se contant geld. Dus ik even op een automaat. Ik heb bijna nooit meer contant geld overigens. Nee. Dus ik zo'n 150 euro was die volgens mij. En ik dacht, ik geef dat zo. En het voelde echt zoals veel geld. Dus drie van die briefs van 50, ik weet niet, die heeft een bepaalde fysieke waarde of zo. Terwijl ik anderzijds denk, als ik kleren bestel, weet ik veel, ASOS of zo, dan geef ik al gauw 300 euro uit. En dan denk ik, prima, zeg maar. Dus dat is ook wel een heel groot contrast, denk ik. Ja, dat digitaal versus fysiek geld. Dat het ook wel, hoe makkelijker is om uit te geven of zo.
Ja, je hebt eigenlijk oprecht, zie je het verschil niet meer. Je ziet het bedrag wel slinken als je inlogt. Maar moet je wel inloggen, want anders zie je dat ook niet.
Nee.
Maar het is inderdaad heel anders dan dat je het fysiek moet afgeven en je ziet het verschil van wat je overhoudt.
Ja.
Lijkt wat meer afstand te hebben of zo als het gewoon op je bankrekening staat.
Ja.
Het wordt ook heel makkelijk gemaakt, hè?
Ja.
2 klikjes op je telefoon en je kan al pinnen.
Ja, precies.
Ja.
Ziet wat er af
gaat. Ja, of niet eens.
Ja. Ja.
Ik kan gewoon pinnen zonder verder iets te doen.
Ja, moet je zich laten zien en gewoon er tegenaan. Ja.
Ja, dat ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Het is heel anders dan dat het eerder was. Dus het maakt het voor jongeren denk ik ook wel... Ja, lastiger om daar grip op te blijven houden. Dus misschien ook wel dat we jongeren zelf aangeven dat het hier ook wel mee te maken heeft. Alles veel sneller en laagdrempeliger beschikbaar om je geld uit te geven.
Ja, en ik denk ook wat Doe net zegt. Hè. Nu zitten ze in groep 7, 8 met misschien een telefoon, een mobiele telefoon, misschien een smartwatch. de tijd gaat allemaal zo snel en jongeren willen ook bijblijven.
Mm.
En dan wordt het ook gewoon zoveel wat op je afkomt. Mm. Ja, want ook als je kijkt van als je 18 gaat worden, wat moet je allemaal gaan regelen? Ja. Om dat allemaal bij te gaan houden, dat is echt niet normaal.
Nee.
Mm. Zorgverzekering regelen, misschien moet je je studiefinanciering regelen. De zorgtoeslag heb je recht op. Ja, er komt gewoon superveel op je af.
Ja, absoluut. Dus die overgang, dat is ook nog eens een extra ding waar je flink wel wat zorgen en stress om kunt hebben natuurlijk. Mm. Ja, absoluut. Mm. Hey, wil jij iets
vragen? Nou ja, ik vraag mij af. We hebben dus nu een stukje terugbetalingen. Is een vorm van, of een reden van schulden. Daarbij willen horen. Zijn er nog andere grote factoren? Wat ervoor zorgt dat jongeren schulden krijgen?
Nou, dan komen we denk ik weer terug op dat stukje van wat als je 18 wordt.
Mm-hmm.
Wat wij het vaak zien, de eerste schuld die altijd in beeld komt, is de zorgverzekering.
Okay.
Mm. Heel vaak weten jongeren niet hoe ze het moeten regelen. Het is wel verplicht.
Mm-hmm.
En dan wordt al heel vaak gedacht van, ja, dan betaal ik hem deze maand even niet. Dan schuiven ze het ook vooruit.
Oh, ja.
En vervolgens komen ze echt in de problemen. En dat is echt de nummer 1 schuld die ik zie.
Mm.
Okay.
En als je vervolgens niet een situatie hebt waarin dit aan je wordt uitgelegd. Bijvoorbeeld een thuissituatie waarbij dit normaal is om het voor je te laten regelen. Ja, dan wordt het heel moeilijk. En dat zie ik vaak bij jongeren.
Mm-hmm.
Je moet maar alles zelf doen.
Mm-hmm.
Ja, dat is bijna niet te doen in deze tijd.
Nee. En als je het niet aangeleerd krijgt, dan kom je snel in de problemen terecht. Okay.
Ja, ik denk dat inderdaad een stukje afkomst in het algemeen met armoede ook heel veel van doen heeft. Dus de manier waarop je opgroeit. Het wil niet per se zeggen dat je ouders arm hoeven te zijn. Maar inderdaad, als je bepaalde levensskills gewoon niet aangeleerd krijgt, of omdat je ouders het ook niet weten, of omdat ze druk bezig zijn en meer afstandelijk zijn en zoiets hebben van, nou ja, je moet het zelf maar leren. Mm. Dat daar ook heel snel een bepaalde reactie gebeurt waar je uiteindelijk geen controle meer over hebt. En ja, in sommige gevallen heeft dit ook een combinatie bijvoorbeeld met een woonsituatie van doen. Want als je ouders er wel al niet goed bij zitten en je wordt 18, kan dat ook consequenties hebben voor die thuissituatie.
Ja.
Dus moet je ook nog gaan overwegen, plus alles wat je al moet leren op je 18e, van ja, kan ik eigenlijk wel thuis blijven wonen op dit moment? Dus dan komt er eigenlijk nog meer bij kijken. En waardoor dat het inderdaad ineens heel groot wordt. En ik denk dat Kenny daar wel echt een punt heeft, dat het heel snel heel groot wordt op die leeftijd, zonder dat ze daar eigenlijk de juiste tools voor krijgen.
Ja.
En dat het ook maar verwacht wordt. Er wordt nergens over gepraat, zowel thuis vaak niet, maar ook onder vrienden vaak niet. Het is ergens toch een bepaalde taboe om het over dat soort dingen te hebben.
Ja.
Terwijl uiteindelijk moet iedereen leren om op zijn eigen benen te staan. Dus het is helemaal niet zo gek als je een vriend zou vragen, goh joh, hoe doe jij dat toen je 18 werd? Want er komt in één keer zoveel op me af.
Mm.
Ja.
En het is wellicht ook nog wel een hele goede input van iemand van je eigen leeftijd, zeg maar.
Mm. Zeker.
Als je de mensen niet naast je hebt, wat je die handvaten kunnen geven om jou aan te leren hoe je met geld om moet gaan, sta je al gewoon 3 stappen achter.
Ja.
Dus ook als je ouders hebt die bepaalde scholing nooit gehad hebben, die kunnen ook dat systeem niet. Dus dat kun je ze ook niet kwalijk nemen dat ze hun daar niet bij kunnen helpen.
Nee.
Dus als hun nooit bijvoorbeeld een universiteit hebben gedaan en alles wat daarbij komt kijken, ook qua kostenplaatje en qua hoe je alles terug moet krijgen of juist niet terug kan krijgen. Ja, dan is het een hele moeilijke vraag als je dat als ouder gesteld wordt. Want die moet je als ouder zijn ook uitzoeken.
Mm. Ja.
Dus het is wel iets wat je samen op moet pakken, denk ik, als gezin. Om daar inderdaad veel bewuster mee bezig te zijn.
Mm. Ja.
Ja. Wij stellen altijd, als wij zo'n escape room les geven, stellen wij ook altijd de vraag van, als je nou vragen hebt over geld, waar ga je naartoe?
Goeie vraag.
Ik krijg dan eigenlijk altijd te horen familie.
Mm.
Maar als ik vervolgens vraag, sta je nou eens voor, je hebt een boete gekregen, die wil je liever niet bespreken met je moeder, dan komt er heel vaak, ja, dan weet ik het niet.
Ja.
En dan schrik ik toch wel. En wij willen juist de boodschap geven van, hè, het maakt heel vaak niet uit waar je je vraag stelt. Mm. Maar stel hem wel.
Yeah.
Als ik vervolgens vraag, zou je je docent vragen? Dan zegt iedereen lachend nee. En dan als ik vraag, maar zou hij of zij jou wel willen helpen? Dan zeggen ze wel ja.
Yeah.
Ja, dus ze weten wel dat ze de vraag kunnen stellen, maar ze willen het gewoon niet doen, omdat ze denken, ja, maar die weet toch het antwoord niet. Terwijl, die docent kan wel met je mee gaan kijken van, hey, waar moet je dan wel zijn? Misschien loopt er iemand op school rond, een maatschappelijk werker of een jongerenwerker.
Ja. Ja,
dus heel vaak zoeken ze het wel thuis. Maar ja, ik kan me voorstellen, als je een bepaalde vraag niet durft te stellen, ja, dan loop je er mee rond.
Ja, daar zit ook wel een stukje schaamte in, ja, denk ik. Ja,
absoluut.
Ja. Doe, ik ben wel benieuwd, dat stukje schaamte, ken jij dat? Is dat ook iets wat bij jou gespeeld heeft toen jij in dat stukje schulden zat?
Ja, absoluut. Ja, ik ben er wel echt, ik ben echt van de ene op de andere dag erachter gekomen hoe erg het was bij ons.
Ja.
Ik kwam er echt achter door middel van een huisuitzettingsbevel aan mijn deur. Dus dat was niet zeg maar, goh, je komt de eerste aanmaling tegen. Dus ik moest wel echt gelijk in de actiestand om in ieder geval dingen in gang te zetten om het op te lossen. Maar zelfs in die fase vertelde ik familie niet hoe ernstig dat het was. Want je wilt ergens niet aan je familie toegeven dat je gefaald hebt. Ook al kwam dit eigenlijk van mijn ex af. En hij deed op dat moment alle financiën. Waardoor dat ik er ook totaal geen overzicht over had. En ja, op dat moment buiten het feit dat ik het niet gezien had, verder geen schulden had.
Nee.
Maar ook daarna in bewind zelf, ik was eigenlijk nog gewoon jong. Dus ik was 19 toen mijn bewindvoering echt startte. Dus je zit echt nog wel in een fase dat je of nog wil leren of nog uit wil gaan eigenlijk met vrienden en vriendinnen. En ja, ik speelde dat wel allemaal weg. En ook tegenover vrienden en vriendinnen, hoe ernstig dat het was.
Mm.
Dus je krijgt ook van die vraag van, goh, ga je mee daar of daarin? Of ga je mee uit eten?
Mm.
En dat ik echt zei van, ja, nee, ik kan niet. Dat, om maar niet te zeggen van, ik heb het niet in mijn beurs, ik kan niet. En ik verzon ieder smoesje wat maar bestond.
Ja.
Om dat niet te laten zien.
Ja.
En ik, voor mij, ja, ik had toen al, mijn dochter was net geboren. En mijn zoontje die was er al. Dus voor mij was het ook heel belangrijk dat de kinderen er goed bij zaten.
Ja. Mm.
Zodat niemand het daaraan af kon lezen. Dus ik vouwde me echt dubbel, zodat hun gewoon net de kleren aan hadden. Mm. En dat tata niet aan te zien viel. En ja, je gaat je eigenlijk nog meer een bocht te wringen voor die schaamte te onderdrukken. En zodat anderen maar niet aan je zien.
Ja.
Dus je maakt het jezelf er ook nog veel moeilijker mee. Terwijl, ja, ik denk achteraf, als ik mijn beste vriendin die dag gewoon had gezegd, joh, ik kan het niet door de shit waar we in zitten, dan had hij gezegd, joh, dat komt met eten naar jou toe.
Ja.
Of ze hadden het willen betalen. Nou ja, dan had ik dat waarschijnlijk niet gewild vanuit moreel aspect. Maar ik was wel, ja, zij had gelijk gezegd van, joh, kan mij dat interesseren, dan kom ik gewoon naar jullie toe. Dat, om het dan op die manier op te lossen. Waardoor dat je ook een bepaalde sociale afstand gaat kweken.
Ja.
En of dat nu op familie is of op vrienden, eigenlijk iedereen om je heen trek je daarin mee.
Ja.
Dus dat doe je jezelf ook veel te kort mee als je dat doet.
Ja.
Terwijl, ja, er zijn genoeg mensen wat zelf in die problemen zitten. Want toen ik er later wel met mijn beste vriendin over ging praten, zei ze, nou ja, zal ik je wel vertellen, mijn studieschuld is net zo hoog als jouw gewone schuld. Dus join the club. Dat ik zoiets had van, oh. En zolang je dat gesprek niet aangaat, kom je daar ook niet achter. Dus daar zit wel heel veel kern, ook om die schaamte te doorbreken.
Ja, want stel nou, er luistert iemand, een jongere die in een situatie zit, waarbij er schulden spelen en die zich daar heel erg over schaamt. En daardoor misschien niet dat met iemand durft te bespreken. Wat zou je tegen diegene zeggen?
Nou ja, niemand kiest waar die vanaf komt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Soms rol je ook gewoon in dingen, ongeacht waar die situatie vandaan komt. Maar je bent zelf ook de enige die het uiteindelijk op kan lossen. En soms heb je daar gewoon hulp bij nodig. En ik vind niks sterker dan hulp vragen wanneer je het echt nodig hebt. Ik denk dat dat sterker is dan schaamte. Want dat toont wel dat je het echt wilt veranderen. En of dat nu een familielid is, of zoals Kenny, een leraar die, waar je goed mee om kan gaan of vertrouwt, of een beste vriend of vriendin, dat maakt niet uit. Maar je moet ergens beginnen om dat patroon te doorbreken, want anders gaat het je wel controleren. En ja, dat gun ik niemand, want daar heb ik zelf 10 jaar lang in gezeten. En dan wordt het ook alsmaar groter. Dus des te sneller dat je dat tackelt, des te sneller zie je ook weer licht aan de horizon. En kun je daar ook uitkomen.
Mooi.
Heel mooi gezegd.
Mooi gezegd, ja.
Dank je.
Kan even stil dan.
Ja, ik ook. Ja, dat is zo'n mooi antwoord. Dat zet je wel eventjes aan het denken. Kenny, heb jij nog aanvullingen daarop?
Ja, ten eerste heel herkenbaar verhaal vanuit de hulpverleningskant.
Mm.
En ik denk dat het echt belangrijk is om te weten, in hulpvragen zit juist een kracht.
Ja.
Ik heb het idee dat soms mensen denken dat het juist een zwakte is, maar het is echt helemaal niet erg om hulp te vragen. Mm. Heel veel mensen willen dingen alleen doen, maar je hoeft niet alles alleen te doen.
Mm.
Als ik zie, als jongeren zich bij mij melden en ik het eerste stukje stress wegneem,
mm-hmm.
hoe relaxer vervolgens worden of echt het gevoel hebben van hey, ik word geholpen, daar valt al iets weg.
Mm-hmm.
Vervolgens kunnen ze echt weer veel meer dingen ondernemen. Er komt gewoon bepaalde ruimte in het hoofd vrij,
mm-hmm.
waarmee ze weer redelijker kunnen nadenken.
Ja.
Dus ik zou zeggen, stel altijd je vraag. En of dat nou bij familie is, bij een docent, een mentor of misschien zelfs nog ergens anders. Heel vaak maakt het niet uit waar je een vraag stelt. Maar stel hem wel, want anders blijf je ermee rondlopen. En dat is wat Doe zegt. Dan kan het echt erger worden.
Hmm.
Ja, en dat wil je voorkomen.
Ja, dat wil je absoluut voorkomen.
Dan kom je in een cirkeltje van meer schulden, meer stress. En,
absoluut, ja.
Ja, en ik wil daar ook nog één ding op aanvullen wat Kenny zegt. Je bent nog jong. Ik ben 32, ik leer nog iedere dag nieuwe dingen. Dus het is ook niet erg als je toegeeft dat je iets niet weet over de wereld. Het is bizar dat we ergens verwachten dat iemand van 18 gewoon al door heeft hoe de wereld werkt. Het kan niet. Dus het is ook helemaal niet raar als je hulp vraagt om dingen waar je nooit eerder druk over hebt hoeven maken. Dat is eigenlijk heel natuurlijk. Dus het is heel gek dat er een bepaald stigma op zou hangen of schaamte, dat je dat niet zou mogen doen. Ja. Want als je nooit eerder rekeningen hebt gehad of een zorgverzekering, hoe kun je dan verwachten dat je weet hoe dat werkt?
Ja, precies.
Ja.
En dan misschien nog om aan te vullen, het kan iedereen overkomen. Echt iedereen. Of je jong bent, oud, welk schoolniveau je ook hebt gedaan. Ik zie echt alles voorbij komen. En in heel veel gevallen is er een onderliggend probleem. Dus om nog eens terug te komen op van die keuzes wat mensen maken. Ja. In bijna ieder geval wat ik tegenkom, is het geen bewuste keuze geweest om in de armoede terecht te komen.
Nee, precies.
Nee, het is meer een reeks aan dingen die je overkomen misschien. En,
heel vaak live events.
Ja, waardoor je grip kwijtraakt. En dat geloof ik. Dat zo kan gebeuren. Ja.
Natuurlijk al die stress, als je net, zoals ik al zei, als je dan een gestrest brein hebt, dan ga je natuurlijk nog meer gekke sprongen maken die het alleen maar erg kunnen maken. Ja, dus eigenlijk stel de vraag gewoon. Dat is eigenlijk vooral de conclusie, hè?
Ja,
durf te vragen.
Durf te vragen.
Ja.
Blijft een belangrijke conclusie.
Ja.
Blijft ook iedere keer weer terugkomen. Bij heel veel onderwerpen die we behandelen is eigenlijk het advies of
als het daarbij terugkomt. Kan
noemen, bespreek het, maak het bespreekbaar. En jullie geven het ook beide weer aan. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is. Wat is er nog iets wat jij na dit hele gesprek nog gemist hebt? Of wat je, of misschien wel juist wat je extra kracht wil bijzetten, waarvan je denkt, dat wil ik de luisteraar die er misschien nu in zit of die ermee te maken heeft op wat voor manier dan ook. Dat wil ik de luisteraar nog meegeven?
Nou, ik denk eigenlijk wat we net zeiden, hè, durf te vragen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. En we hebben het eigenlijk net daar al over gehad. Ik heb ook niet iets gemist. Ik denk dat we eigenlijk een heel goed gesprek hebben. Maar het is gewoon heel belangrijk van als je ergens mee rondloopt, stel die vraag. Dat is gewoon echt krachtig om te doen.
Mm.
Denk niet dat je er alleen voor staat. Want er is altijd iemand die je wil helpen. Altijd. En
dat is de boodschap.
Dat is de boodschap,
Dat is een mooie boodschap, denk ik ook. Ja, je bent goed bezig daarmee.
Ik heb nog één vraag, want wat me nu te binnen schiet. Dominique, je gaf ook aan van je had bepaalde schaamte, voelde jij ook, om te bespreken. Hè?
Mm-hmm.
Kenny geeft aan, je moet het toch gewoon doen. Toen jij het eenmaal besprak, wat was de reactie daarop?
Ja, ik ben 90% positief.
Ja.
Kijk, er zat bij mij natuurlijk een heel stuk in verweven door de relatie wat ik had met mijn ex.
Ja.
Dus daar kreeg ik wel heel veel vragen op. Wat ook niet altijd even leuk waren. Zoals, waarom ben je er niet eerder uitgestapt? Ja, dat zijn hele makkelijke vragen.
Yeah.
Met een heel ingewikkelde antwoord. Ja. Zeker als er kinderen meespelen. Ja. Dus ja, dat konden wel eens tot enigszins rumoerige gesprekken uitlopen. Maar verder, als het echt om het stukje geld ging, hadden ze ook zoiets van, ja, waarom heb je niet eerder om hulp gevraagd? Ja. Waarom heb je dat niet verteld? Waarom zei je dat niet gewoon? Want dan hadden we je kunnen helpen. En misschien heb ik het geld niet om het voor je op te lossen, maar wel op andere manieren had ik je kunnen helpen. En dan valt het ook in één keer wel op wie je vrienden zijn en wie het beste met je voor hebben.
Mm.
Want vaak zijn het ook de mensen die dan negatief reageren. Mm. Waarvan dat je later denkt,
dat waren ook geen vrienden.
Nee, nee. Want als je echt zoveel waarde hecht aan dat ene uitje of aan dat drankje doen versus hoe het met je vriend oprecht gaat, dan is het je vriend niet. Dus het filtert ook heel veel. Mm. En vaak sta je er ook van te kijken hoeveel mensen wel echt het beste met je voor hebben. Ja. Dus dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik nu ook echt weet op wie ik kan bouwen. En dat ik ook weet wie ik midden in de nacht kan bellen. Dus ja, dat, het heeft voor mij uiteindelijk alleen maar positieve gebruik op het moment dat ik er wel over ging praten. Want ja, zelfs al verlies je sommige mensen, het zijn wel de mensen waarvan dat je weet, ja, op den duur hadden die me ook niet geholpen. Dus is ook maar beter zo.
Ja.
Dus nee, ik herken dat echt alleen maar als positief vanaf het moment dat ik erover ben gaan spreken.
Ja,
wat uiteindelijk resulteert in dat ik er nu nog steeds over spreek als ervaringsdeskundige.
Ja. Dus dat, je hebt er werk van gemaakt.
Ja, en ja, het is ook echt oprecht het stuk stigma. Ik vind het bizar over heel veel dingen dat het zo erg is. Want zelfs als je een simpele vraag stelt aan iemand van, goh, hoe gaat het met je? Het is gewoon bijna politiek correct antwoord. Dat je zegt, goed. En op het moment dat je eigenlijk gewoon echt een super slechte dag hebt en je zegt gewoon heel ongenuanceerd, ja, het gaat kloten. Dan kijkt diegene je vaak ook echt gewoon helemaal verbaasd aan. Omdat je eigenlijk de waarheid spreekt. Terwijl ik denk, ja, als je vraagt hoe het met iemand gaat, moet je ook een oprecht antwoord willen. Dus we zijn allemaal zo gewend dat het volgens een bepaald politiek correct antwoord moet gaan, waardoor dat heel veel stigma's op dit soort onderwerpen lopen.
Precies.
En dat, het, ja, dat er gewoon niet over gesproken wordt. Terwijl het is eigenlijk heel belangrijk. En 9 van de 10 keer de mensen om je heen krijg je des te een betere band mee. Juist op het moment dat je het bespreekbaar maakt.
Ja.
En ja, dan kom je ook inderdaad erachter dat er vaak heel veel herkenbare punten zijn.
Ja.
Dus ja, ik denk dat het echt oprecht heel belangrijk is dat mensen dat gewoon echt gaan doen en blijven doen.
Dan heb ik misschien toch nog een boodschap.
Ja,
ja, ja. Ja.
Ik denk ook voor de buitenstaanders. Dus de mensen waarbij de vraag misschien terechtkomt, oordeel nooit te snel. Want dan heb je het weer over die keuzes. Je weet nooit wat iemand is overkomen. Je weet nooit wat er speelt. En als je juist heel snel oordeelt, dan gaat die persoon met het probleem zich afsluiten. Mm. En dat zie ik ook wel eens gebeuren.
Ja.
En dan heb je eindelijk het lef genomen om je vraag te stellen.
Ja.
En als je dan aan als de andere kant heel
krijgt, snel, waarom heb je dat nou weer gedaan?
Dus eigenlijk aan de andere kant, de mensen die er omheen staan, oordeel niet over.
Ja, oordeel vooral niet te snel.
Ja.
Vraag vooral door van, ja, wat er is gebeurd. Gewoon realistisch zijn.
Ja.
Ja, en ook als je er zelf niet in zit. En het valt echt wel op, hoor. Op het moment dat een van je beste vrienden of je zoon of je dochter zich af gaat schermen en die smoesjes gaat verzinnen. Praat. En vraag gewoon oprecht van, joh, is alles wel oké? En niet om dat antwoord ja te krijgen, maar om ook gewoon echt oprecht een gesprek aan te gaan van, ik heb het gevoel dat het niet lekker zit met je. Want soms is dat ook hetgene wat diegene net nodig kan hebben. Dat hij het gevoel heeft van, oké, er is iemand wat het wel echt boeit hoe het met me gaat. En die wat wel ziet dat het niet allemaal oké is. Dus soms is dat ook wat diegene net over de streep kan trekken om het bespreekbaar te maken. Omdat het uit zichzelf gewoon heel moeilijk blijkt.
Ja.
Absoluut. Ja, een stukje oprechte aandacht voor elkaar. Hè?
Ja.
Ja. Ja. Mooi.
Gezien worden.
Ja, gezien worden. Ja. Zeker, zeker. Ja. Doe, is er nog iets wat jij nog zou willen delen, wat je hoopt dat een luisteraar meeneemt van jouw verhaal, van dit gesprek?
Ja, ik denk, zoals ik er straks al zei, oprecht Niemand kiest waar die vandaan komt. Je kan ook niet kiezen wat je van thuis uit is meegegeven of is aangeleerd of in je omgeving is aangeleerd. Dat gebeurt je. Maar je kan uiteindelijk wel kiezen waar je naartoe wil gaan. En je kan kiezen om het voor jezelf beter te willen. En als dat ervoor nodig is dat je iets doorbreekt waar je nu wellicht voor schaamt, wetende dat je er uiteindelijk aan de andere kant veel beter uit kan komen, gun jezelf dat. Want uiteindelijk ben je zelf de enige persoon waar je echt de rest van je leven mee door je deur moet.
Ja.
De rest om je heen, dat is mooi meegenomen op het moment dat ze echt oprecht zijn. Maar met jezelf moet je echt je hele leven leven.
Ja.
Dus het is wel fijn als je jezelf dan ook gewoon een goed leven kan gunnen. En je weet echt nooit waar je terecht kan komen. Niemand die dat oprecht kan zeggen.
Ja.
Als je mij dat 10 jaar geleden had gezegd dat ik op dit soort plekken zou zitten, had ik het nooit geloofd. Dus het kan ook echt beter worden. En daar moet je je wel voor inzetten. Daar moet je iets voor doen. Mm. Maar ik geloof ook dat iedereen dat kan op het moment dat die wil er is om te veranderen. En soms is het ook gewoon oké dat je dingen niet aan hebt zien komen of ergens in bent gerold. Maar daar kun je ook weer uitkomen.
Ja, mooi. Dankjewel.
Dat vind ik een hele mooie afsluiter eigenlijk.
Ja, ik ook. Ja. Ik ben heel blij met dit gesprek. Dank jullie wel voor jullie verhaal en voor jullie kennis en ervaring om die te delen.
En de lef om hier te zitten.
Ook, ook. Dat speelt zeker ook mee. Voor de luisteraar hoop ik dat als je hiermee zit op dit moment, dat deze aflevering dan je wat handvat heeft kunnen geven en wat perspectief heeft kunnen bieden, want wat Doe al zegt, het kan en je kan hier uitkomen en er zijn van allerlei instanties en mensen die je daarbij kunnen helpen, zowel in je eigen kring als op professioneel gebied. Dus durf te vragen.
Precies, schaamte levert ze niks op, gewoon vragen.
Thanks. Ja.
Ja, jullie ook.
It's a wrap.
Ja, jullie bedankt.
Ja. Ja.
Mooi. Tot de volgende.
Tot de volgende.